je had het over één internationale organisatie, die van de Association of Democratic Lawyers.
Ja, ja.
En die zit in 80 landen, zei je. Nu, waar is dat ontstaan? Of wat is dat, de achtergrond of de geschiedenis van?
De AEDL, zoals dat genoemd wordt, afgekort, is ontstaan in de jaren 30. Dus de bedoeling was om in de periode van de opkomst van het fascisme, dus hebben een aantal advocaten zich internationaal verenigd om daar tegen in te gaan. En dus dat is wel interessant, want die hebben heel veel slachtoffers van de nazi's, maar ook van het fascisme in Italië, want dat was natuurlijk al vroeger aan de macht in Italië, en later in Spanje, die hebben die tot en met verdedigd ook. Daarna heb je, na de Tweede Wereldoorlog, heb je de onafhankelijkheidsbeweging gehad in Afrika en ook voor een deel in Azië, denk ik. En dus bijvoorbeeld de Algerijnse bevrijdingsstrijd, dus waar heel veel gevochten is, maar ook heel veel gefolterd is, waar heel veel slachtoffers geweest zijn, waar heel veel politieke gevangenen geweest zijn, en in Algerije en in Frankrijk bijvoorbeeld. Dus de advocaten die daar mede verdediging hebben opgenomen van de mensen die opkwamen voor onafhankelijkheid, dat waren onder andere advocaten die verbonden waren met deze internationale organisatie. Ook de Amerikaanse tak van deze organisatie, dus de National Lawyers Guild, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van Angela Davis, die dus opkwam voor de fundamentele rechten van de zwarte, maar ook voor de vrouwenactivisten in de Verenigde Staten. Die hebben ook de weigeraars van de Vietnamoorlog, dus de soldaten die weigeren om te gaan vechten in Vietnam, hebben zij verdedigd. Die verdedigen nu de anders globalisten die in de Verenigde Staten
in de occupisten, neem ik aan.
De Occupy-beweging. Ja. Dus het is eigenlijk die beweging die eigenlijk een historische achtergrond heeft, waar
diepe
dus wij
wortels
ook deel van uitmaken.
Ja. En was die groep, wat was het ook al weer, Advocaten voor het Volk, was die daar ook al bij aangesloten?
Nee, dus dat is eigenlijk maar vanaf de jaren 2000 dat wij ons ook hebben ingeschakeld in die internationale organisatie. Omdat die organisatie ook wat problemen gehad heeft qua werking in de jaren 90, zoals veel van die progressieve bewegingen in de jaren 80, 90 het wat moeilijker hadden, maar die hebben zich terug herpakt, eigenlijk vanaf het eind van de jaren 90.
Hoe kwam het dat er zo'n periode was, dat die het moeilijker hadden, jaren 80 en 90, te veel welvaart, te weinig sociaal
engagement? Dat had ook te maken met internationale evoluties, dus de val van het socialisme in het Oostblok, dus de collapse van de Sovjet-Unie en dat soort dingen. En dus voor een deel historisch zijn die bewegingen
links,
niet alleen door de Sovjet-Unie gesteund, maar gewoon door de hele progressieve stroming die je vooral na de Tweede Wereldoorlog wereldwijd had. En die heel sterk was in eind van de jaren 40, jaren 50, 60. En ook met heel de studentenrevoltes. In de jaren 70 ook nog. Maar je hebt een verrichting gehad, maatschappelijk gesproken, vanaf de jaren 80, 90. En dat heeft zich ook vertaald in de werking van dat soort organisaties.
Hoe zit dat in het voormalig Oostblok, zal ik maar zeggen? Is daar ook sociaal engagement in die zin? Of ik hoor soms mensen zeggen dat de mensen daar zo zijn platgeslagen door een repressief regime, dat daar heel weinig initiatief is, of dat die heel weinig het gevoel hebben dat ze echt ook maatschappelijk iets kunnen veranderen?
Er zijn leden in de organisatie van het Oostblok, hè. Dus die, het is niet dat die geen deel uitmaken van de IADL. Hè.
Nee.
En die zaten daar ook al lang in. Ja.
Maar daar heb je ook dus bij de mensen die vroeger lid waren van die organisatie, dus met die collapse van het socialisme daar in het Oosten, heb je ook mensen die trouw gebleven zijn, niet aan de aan de achterhaalde principes, maar wel aan de principes van verdediging van democratische rechten, fundamentele rechten, rechtvaardigheid. En die lid gebleven zijn van dat soort organisaties.
Dus die internationale organisatie ging over tijdens de Koude Oorlogperiode over de muur heen, zullen we dat maar zeggen.
Ja, zeker.
Oké. En dan is er nog één, zie ik, een International Association of People's Lawyers. Dat is dan advocaten voor het volk een beetje meer zo, hè? Wat is het verschil?
De International Association of People's Lawyers is een veel kleinere organisatie. Die groepeert vooral advocaten die in hun land zelf echt verbonden zijn met de oppositiebeweging, met de bevrijdingsbeweging in sommige landen. Bijvoorbeeld de Filipijnen, daar heb je een hele brede democratische beweging, maar daarnaast heb je ook een beperkte, weliswaar, maar toch niet te verwaarlozen gewapende oppositie. Dus het zijn advocaten die onder meer met wat ze noemen in de Filipijnen het Nationaal Democratisch Front verbonden zijn. Dus die eigenlijk een meer fundamentele verandering van de maatschappij willen.
Nee, maar nog eventjes over de Filipijnen. Ja. Het is misschien niet zo geweten, maar als je daar advocaat bent, dan in het parlement aan de verkeerde kant staan, dan riskeer je gedood te worden. Hè. Dus ik weet niet hoeveel advocaten er ondertussen al vermoord zijn, maar dat zijn er heel wat. Hè. Dus een van onze advocaten gaat regelmatig naar de Filipijnen, heeft daar goede contacten, volgt dat allemaal heel goed op. Het is zeker niet evident. Als men daar advocaat is op de manier zoals men het hier wil zijn, dan riskeert men, dan is het op leven en dood. Hè. Die mensen worden afgekneld op een brommertje of er wordt een bom gelegd. Dus dat is echt niet evident om daar voor de rechten te strijden.
Advocaten daar zijn, er is een groter percentage advocaten die aan de kant van het volk staan, zullen we dan maar zeggen, of...
Ja, het is groter dan hier, denk ik, qua percentage, omdat de maatschappelijke tegenstellingen ook veel scherper zijn in de Filipijnen dan... Hier gaat het er ook niet goed aan toe, denk ik, maar daar is het dikwijls een kwestie van pure armoede. Hè. Ik ben een paar keer in Manila geweest op de Filipijnen. Ja, dat is daar de ene bidonville na de andere. Hè. Dus ik weet niet of de mensen zich dat realiseren, maar dat is dus nog bittere armoede aan de ene kant en enorme rijkdom aan de andere kant. Dus de tegenstelling rijk-arm is daar veel zichtbaarder en veel ingrijpender dan bijvoorbeeld in de westerse maatschappij, die nog relatief nog enige rijkdom hebben en waar er nog wat kruimels en nog wat sociale zekerheid bestaat voor de gewone mensen, relatief ja, ook. Hè,
maar de kloof is hier toch nog minder groot.
De kloof is veel minder groot. Hè, en je ziet dat ook aan het engagement van advocaten in landen zoals de Filipijnen, waar dat er inderdaad veel meer daardoor bewogen wordt.
Toch wel, want dat is dan toch niet evident. Hè? Maar dat gebeurt wel.
Ja.
En dan was er nog een internationale organisatie, zeg ik, de European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights. Nou, dat is een hele mond vol.
Ja, dat is alleen Europees en die houdt zich vooral bezig met sociaal recht, die organisatie. En dat groepeert advocaten uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, België uiteraard. Maar bon, dat zijn ook allemaal... Je moet dat ook allemaal niet te groot voorstellen. Dat zijn ook allemaal organisaties die met de beperkte middelen dikwijls die ze hebben, proberen de hoofden en de neus in dezelfde richting te plaatsen en elkaar te ondersteunen. Want dat is natuurlijk een van de grote problemen. Dat als iedereen zijn eigen hoekje zijn ding ziet te doen, ja, dan is dat veel minder efficiënt dan wanneer je de ervaringen en de kennis bij elkaar legt.
Ja, en zeker Europa. Europa wordt toch steeds belangrijker. Ik bedoel, een groot deel van onze wetgeving wordt al op Europees niveau natuurlijk gemaakt en niet meer op nationaal niveau. Ik denk dat te weinig mensen nog maar beseffen hoe ingrijpend dat is en hoe dat die besluitvorming allemaal loopt en zo. Dus dan is het inderdaad wel logisch dat jullie ook op Europees niveau daar...
Ja, dat klopt. Hè. Dus 80% van de wetgeving in Europa... Of in België tenminste, heeft al een Europese stempel. En dus de bijvoorbeeld sociale wetgeving die invloed heeft in België is eigenlijk krak dezelfde in Duitsland. En dus men wordt met dezelfde wetgeving, dezelfde problemen, dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Mm-hmm. Dus vandaar effectief de noodzaak om samen te werken. Het zou nog veel meer moeten zijn dan we nu al doen, maar je moet de middelen hebben.
Ja, zeker omdat ik toch wel de indruk heb dat de basisarchitectuur van Europa niet zo direct in de richting gaat van meer sociale rechten.
Nee,
zeker
dat klopt,
niet.
Ja.
Zijn dat dan de mensen die van dat Europees netwerk die op jullie internationale colloquia aanwezig zijn? Ik zie dat jullie af en toe zo'n internationaal colloquium organiseren.
Ja, het is misschien nuttig om te vermelden dat wij in ons kantoren georganiseerd zijn in departementen. Mm-hmm. Dus we doen van alles, hè. Dus, want de werkende mens komt van alles tegen waarin hij moet verdedigd worden, maar de belangrijkste takken, daar hebben wij iets rond georganiseerd wat wij departement noemen en waar wij over de kantoren heen mee samenkomen.
Op Europees niveau?
Belgisch niveau, hè. Mm-hmm. Gewoon puur progress. Nu, dat gaat over het sociale recht, dus arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht. We hebben een departement strafrecht en een departement vreemdelingenrecht. We doen nog andere dingen, maar daar komen we rond samen, daar vergaderen we rond over de kantoren heen en zelfs met mensen van buiten. De kantoren zijn daar ook soms. Dus dat zijn de koppen bijeensteken, ervaringen uitwisselen, strategieën bepalen, processen bespreken en die colloquia organiseren. En we zijn nu dit jaar komen aan het 10e colloquium, dus 2013.
Inderdaad.
En dat zal een colloquium zijn over strafrecht. Maar dus we zijn ooit begonnen met vreemdelingenrecht, dan sociaal recht. Allee, dus het is een roulement. Elk jaar een ander vakgebied en een ander onderwerp. En het eigene aan onze colloquia is dat het een combinatie is van uiteraard juridische kennis en praktijk.
En dus die volgen een beetje de trends in de maatschappij dan? Dat is eigenlijk een bijzonder akelig teken dat het de volgende keer over strafrecht zal gaan.
Maar dat is dus driejaarlijks, dat op zich is niet zo. Maar dus een andere eigenheid is dat we dus internationale sprekers hebben. Dus dat we uiteraard ook mensen uit België, dat kunnen rechters zijn, advocaten, maar dus ook van over heel de wereld.
Ja, sprekers. En er zijn ook mensen die daar gewoon als luisteraar naartoe komen vanuit de rest van Europa dan.
Ja, ieder jaar is dat toch 200 à 250 mensen die dat colloquium bijwonen. En dat is een heel bond gezelschap, zowel nationaal als internationaal. Dat zijn advocaten, juristen, academici, zelfs rechters die er regelmatig naartoe komen. Maar dus ook mensen uit de sociale beweging, mensen uit de vakbond. Dus naar gelang het onderwerp. We gaan nu, dus in maart 2013 is het colloquium inderdaad over strafrecht, maar specifiek over de toestand in de gevangenissen. Dus daar gaan cipiers naartoe komen, directeurs van de gevangenis die daartoe komen, die daar gaan spreken. Ook proffen die daar spreken en nog net geen gevangenen, maar dus heel het publiek dat...
Ervaringsdeskundigen heet.
Dat daarin geïnteresseerd is, dat komt daar aan bod. En het is zoals Lieve zegt, dus wij willen daar een goede mix hebben van aan de ene kant de juridische uitdagingen op zo'n terrein, maar aan de andere kant ook de maatschappelijke uitdagingen. Dus je kunt het een niet losmaken van het andere. En dat is altijd ook niet alleen de filosofie van de colloquia, maar ook in de rest van ons werk.
Ja, het ene niet los van het andere. Dan zou ik even op een actueel thema willen inzoomen. En dat zijn dan de gasboetes. Er is al eens een interview met een van jullie collega's geweest daarover op dit station. Weer, voor wie dat interesseert, dat is te herbeluisteren op redactie.radiocentraal.be. En toen zei jullie collega al dat die gasboetes eigenlijk principieel al fout zitten, omdat er een belangenvermenging is. Dezelfde persoon die de zogezegde overtreding vaststelt, is ook degene die dan aan de kassa zit, zullen we maar zeggen. Dus dat is eigenlijk al een foute zaak. Plus dat natuurlijk die gasboetes bestonden al langer. Niemand had die in het begin zo in de gaten. Maar die komen nu wel in de belangstelling, omdat die vaak worden ingezet om burgerprotest mee te bestraffen eigenlijk. Hè. Nu, er was een rechtszaak, was het vorige week? Of, ik dacht dat het half september was, maar vertel daar eens wat meer over.
Er is inderdaad een Occupy-zaak tussen mensen van Occupy die in Antwerpen gemanifesteerd hebben op de Groenplaats en op het Astridplein, denk ik, en die nu midden september voor de rechtbank moeten komen omdat ze een gasboete hebben gekregen, daartegen beroep hebben aangetekend.
Dat kan dan toch? Ja, ja.
Men kan daar beroep tegen instellen, maar het probleem is dat om beroep in te stellen moet men al €35 op tafel leggen. Dus welke gewone mens kan dat direct zomaar op tafel leggen? Dus er zijn veel mensen die dus die clip niet omzeilen en die dan maar de boete betalen omdat ze het geld niet willen investeren in dan nog maar om het op de rol te zetten, maar dan moet je in theorie nog een advocaat betalen. Dus dat kost allemaal enorm veel.
Ja, en dat garandeert dan nog niet dat die boete geannuleerd wordt.
En dan weet je nog niet wat het resultaat is.
Het is een wankele investering.
Maar dus het fundamenteel probleem met de gasboetes is eigenlijk het volle. Hè. Dus ik ben er niet tegen dat men een beetje sanctioneert voor hondenpoep en mensen die te veel lawaai maken, dit en dat. Maar in eerste instantie, dus dit soort sociale problemen, hè, sociale uitdagingen, die moeten opgelost worden met dialoog, met een debat, met maatschappelijke netwerken enzovoort. Dat is de basisfilosofie. Je lost dat niet op met daar alleen maar een boete op te geven. Ik zal een voorbeeld geven. Mijn echtgenote, die wandelde op de Herentalse baan in Deurne en daar zijn jonge migranten die daar een leeg busje cola op de grond smijten. Hè. Mm-hmm. Dus zij raapt dat op, gaat naar die jongens en zegt, ja, maar dat doet je toch niet, dat mag niet. Mm-hmm. En die gasten die verschoten even, maar die hadden blijkbaar niet door dat niet mocht. Hè. Dus je kunt zo'n probleem op twee manieren oplossen. Je kunt je een boete geven van €125... Of je kunt met die jongens gaan discussiëren en zeggen, jongens, doe dat niet, want het is niet interessant dat de straat vuil is. Dus het is dat wat ik wil zeggen. Dus men moet dat eigenlijk veel meer maatschappelijk proberen op te lossen en niet meer pure boete. En dat kan wat helpen, maar dat zo lost je het probleem.
Ik denk dat niet helpt in die zin dat mensen dan zich gaan gedragen als er politie in de buurt is. Ja.
Maar dus een ander aspect van de gasboetes is natuurlijk inderdaad dat men dat gebruikt tegen betogingen en manifestatie. En dat is een veel ernstiger eigenlijk, want dat kan niet, juridisch klopt dat niet. Hè. Dus men mag niet, want dus gasboetes zijn zogezegd bedoeld tegen overlast, maar maatschappelijke meningsuiting is geen overlast. Dus eigenlijk is die wetgeving totaal, naar mijn mening, totaal ongrondwettelijk. Hè. Is dat totaal ongrondwettelijk en moet men alle boetes die men probeert op te leggen in het kader van spontane protesten die er zijn, niet aangevraagde manifestaties, zou men die uit de gemeentelijke codex echt moeten halen. Hè? Dus het is significant voor de mentaliteit van het stadsbestuur in Antwerpen dat men zelfs boetes durft opleggen. Hè? Aan mensen die gewoon hun mening uiten. Dus die ergens op trappen staan om een kleine manifestatie te doen, aangevraagd of alleen niet aangevraagd. Dus dat zegt iets over de ondemocratische mentaliteit. Dus men moet tolereren, spontane meningsuiting moet men tolereren. Dat is rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is ook evident. Dat volgt uit de grondwet, uit de fundamentele rechten. Maar nee, wat doet Antwerpen? Op een idiote manier, op een schandalige manier, boetes opleggen aan mensen die gewoon elementair opkomen voor hun vrije meningsuiting. En dus dat zou eigenlijk echt moeten stoppen. Hè? Dat zou in deze stad moeten stoppen, omdat het de democratie echt geen goed doet.
We krijgen, als het goed is, Patrick Janssens in de studio over een paar weken en we zullen het eens zeggen. Ja. Nu, maar er is een proces, of er is een proces geweest. Wil u daar eens wat meer over vertellen dan? Over hoeveel mensen gaat het? Het zijn een aantal occupisten die dan die gasboeten hebben aangevochten.
Het is een groepje van Occupy-mensen die moet voorkomen. dus voor feiten van oktober en november 2011, toen ze gemanifesteerd hebben op de Groenplaats en op het Tastrietplein.
Ja, dat herinner ik mij, dat ze daar rondliepen of zo en dat ze toen zelfs, zogezegd, preventief zijn opgepakt en beboet, terwijl, ja, dat is een heel rare zaak.
Nog voordat ze eigenlijk aan mijn manifestatie toekwamen, werden ze al door de politie onderschept. Hè.
Ja, dan kan hier zo dadelijk de bel wel gaan en dan mogen we allemaal mee. Nu, is dat proces nu al geweest of van de dag half september?
Als ik me niet vergis, komt dat op 17 september voor, maar ik ben niet zeker van de exacte datum. Maar het komt alleszins in de loop van de maand september voor de politierechtbank in Antwerpen. Hè, want het is de politierechter die zaken moet beoordelen.
En wat is jullie prognose?
Die moeten vrijgesproken worden, dat is evident. Wij hebben 13 bladzijden, ik heb hierbij argumenten tegen het feit dat opgelegd is, dit soort boete. Dat past als een tang op een varken, die boetes in verband met de vrije meningsuiting.
En zijn er nogal zo'n processen geweest tegen gasboetes? Zijn er al precedenten, bedoel ik?
Er zijn precedenten, maar dan vooral in gewone zaken. Hè, van mensen die hun vuilzak op straat hadden gezet.
Die een blikje bier zaten te drinken in het stadspark en zo van die dingen.
Ja, maar op vlak van meningsuiting denk
die
ik niet dat er al...
Die griepvaccins.
Ah, ja.
Er is ook een geldboete opgelegd aan mensen van Geneeskunde voor het Volk, omdat zij gewoon een symbolische...
Een ludieke actie eigenlijk. Hè. Dus zij hadden een actie op de Grote Markt, denk ik, om de mensen te vaccineren. Was eigenlijk men wilde, dus Geneeskunde voor het Volk wilde dat er dus meer gratis vaccins werden uitgedeeld. En men heeft een actie gedaan en dat heeft men aanzien als overlast.
Ja, dat is inderdaad wel ook een oneigenlijke interpretering, denk ik. Hè. En die zijn al voorgekomen, of die hebben dat niet aangevraagd?
Dat beroep is nog lopende. Dus de eerste principiële zaak, dus qua meningsuiting tegen de gasboetes in Antwerpen, misschien zijn er in andere steden nog, maar ik denk het niet. Maar dus de eerste komt binnenkort voor, dat is die Occupy-zaak in september.
Dat is iets om naar uit te kijken, dus.
Dat is om te volgen, hè.
We hebben zelfs meegemaakt, dat kan ik jullie misschien hier on-air wel eens vragen. Ik kreeg een mailtje van iemand die ik had geïnterviewd over de critical mass. En die zei van ik heb een gasboete gekregen en ik heb die dus aangevochten en nu gebruiken ze als bewijslast tegen mij dat interview. Dat zou er volgens hen op wijzen dat ik een van de organisatoren ben. Nu, ik heb het interview zeer beluisterd en ik herinner mij ook dat die jongen heel duidelijk zei van kijk, er is hier geen organisator, maar ik wil wel komen spreken. Waar slaat dat op? Er is mij gevraagd om te gaan getuigen. Dat hij dat wel duidelijk gezegd heeft. Maar kunnen ze dat dan... Kan het feit dat iemand zich over een onderwerp laat interviewen dan een... bewijslast zijn dat hij medeplichtig is aan het ontstaan van dat evenement? Of ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken.
Maar alles kan natuurlijk, men kan alles uit de kast halen, maar het feit dat men zelfs een interview voor een radio aanwendt, is toch wel heel verregaand, is heel dubieus, hè, voor zover het al iets zou zeggen natuurlijk, maar ik herhaal, het is een mentaliteit die men heeft. Hè. Dus men zou perfect dat allemaal kunnen laten passeren, zelfs als dat in de gemeentelijke codex staat. Dus waarom verbaliseert men dat? Hè? Dus waarom moet men elementaire acties van vrije meningsuiting, spontane acties, waarom moet men dat verbaliseren? Ik ben echt ongerust over dergelijke ondemocratische ingesteldheid in een stad die er toch fier op zou moeten zijn dat het... dat ze van iedereen is. Hè. Ze is van iedereen. Ze is ook van degene die hun mening willen uiten, zeggen ze. Dus dat men dan consequent die stad van iedereen toepast.
Ja. Hebben jullie de indruk dat onvredegevoel ook toeneemt? Krijgen jullie meer vragen van mensen die zeggen van, ja, maar wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Of zijn we allemaal nog te verwend en te materieel in gesust om echt boos te worden?
Ja, ik denk, we krijgen allerlei soorten vragen. Hè. Dus we hebben ook die krechtzaak gedaan. We doen zaken... Over die verhoogde bijdrage voor de elektriciteit die men op een bepaald moment wil invoeren, dat zijn ook zaken die hangende zijn.
Maar we zien nu met heel de crisis en zo, dat de problemen van de mensen toenemen. Hè. Er zijn mensen van de vierde wereldbeweging die ons contacteren, hè, om te zeggen, kunnen geen proces doen wat ze zijn. In november gaan ze de werkloosheid van meer dan 100.000 mensen afschaffen. Hè. Dus van de ene dag op de andere, of misschien van de ene week op de andere. Dus door dat beleid komen er...
Inkomens die volledig wegvallen.
Ja, ja. Of verminderen. Hè. Dus serieus ingrepen tegen de werkloosheidsuitkering. Dus het gevolg is dat weer een deel in de miserie terechtkomt, naar het OCW wordt geduwd, waar dan weer anderen uit dat OCW worden weggeduwd en zo verder. Omdat u vraagt, krijgt je meer en meer van die klachten binnen. Maar het is niet alleen op vlak van gasboetes natuurlijk, maar het is veel meer op het sociale, de sociale zekerheid. De mensen worden een veel bredere groep in de marge van de maatschappij geduwd. En dat ondervinden wij wel. Hè.
Ja, ja, ja. Dus dat repressieve ook wel, dat stijgt.
De repressieve gaat daarmee gepaard. Hè. De repressieve is om
iedereen monddood te maken.
Om een beetje wat de zaak onder controle te houden, om de gewone man onder controle te houden. In Antwerpen, waar hangen de camera's in Antwerpen? In de volkswijken. Hè.
Ja.
In de volkswijken natuurlijk op de meer. Hè. Maar in de buurt van het Nachtegale Park, in de mooie wijken, gaat je niet veel camera's zien hangen.
Ja, behalve aan de poort van...
Ja, die hebben nu individuele camera's om hun eigendom te beschermen. Maar dus de openbare camera's hangen in de volkswijken. Dus dat is ook een beetje een gevaarlijke tendens van de gewone mensen onder controle te brengen. En je hebt die camera's, je hebt de gasboetes, maar je hebt zoveel maatregelen.
Hier hangt nog geen kamer. Ja, het is bijna 11 uur. Wilden jullie zelf nog iets toevoegen?
Misschien nog één belangrijk aspect van ons werk. In het kader van bescherming van slachtoffers, dat is de procedure die we aan het doen zijn met mensen van ons netwerk in de asbestvergiftiging. Hè. Dus dat is wel een heel belangrijke zaak, dus dat wij ook bekommerd zijn om de gezondheid van de mensen. En dus, dat is met Eternit die jarenlang dus milieu vervuild heeft, met heel veel slachtoffers, ook in België. En dat is bijvoorbeeld een van de procedures die wij als advocaten met al onze juridische kennis die we hebben ondersteunen. We doen bijvoorbeeld ook een procedure, sommige van onze advocaten tegen de steun die de Belgische staat gegeven heeft aan Dexia. Dus omdat dat elke Belg met enkele duizenden euro schuld opzadelt en wij denken dat geen rechtmatige en wettelijke beslissing is van de overheid. Dus ik wil maar zeggen, naast de dagdagelijkse zaken zijn er ook van die principiële zaken waar dat we de belangen van de mensen proberen te verdedigen.
Oké, Lieve en Raf, ik wil jullie bedanken om om 10 uur op een zaterdag naar onze stemmige studio te komen. Het was een interessant gesprek en we zullen de naam van jullie organisatie Progress Lawyers Network, dat network liet ik er tot nu toe altijd af, zullen we dan nog wel regelmatig horen in onze uitzendingen. Hè?